Goedemiddag, gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Van harte welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voorkandidaat Van der Os uit Harderwijk. De schriftlezing voor vanmiddag is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 24, de versen 36 tot en met 49. En uit 2 Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Het thema van de preek luidt: het lezen van de schrift naar Pasen. Nog mededeling namens de kerkenraad. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden voor de slotzang. De eerste collect is voor de kerk. De tweede collect is voor de kerkelijke kassen, met name emeritiekassen. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 88, vers 1. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, en in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt naar het beeld van God, is dit ons samen zijn geheiligd. Amen. Wij mogen deze dienst vervolgen met het zingen van Psalm 62, de versen 1 en 5, waarin we beleiden dat we stil worden voor God met ons lied. Mijn ziel is immers stil tot God. Wij verwachten alles van Hem, ook in deze kerkdienst. Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Wij mogen ons geloof belijden, tezamen met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. En daar zingen wij als antwoord op Psalm 118, het zevende vers, een belijdenis van de dichter. Wie de Heere is, de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij was het die mijn heil bewerkte. En laten we dat ook met heel ons hart belijden met de dichter mee. Psalm 118, het zevende vers. Wij belijden ons geloof en dan spreken wij uit: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om de oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden, vragen om de zegen van de Heere in deze dienst en de werking van zijn Heilige Geest. Zullen we samen bidden. Zo brengt u ons vanmiddag, Heere, opnieuw bij elkaar. U hebt ons geroepen uit de plaatsen waar wij vanmiddag geweest zijn, tot in het kerkgebouw, om opnieuw uw stem te horen. Om het belangrijkste van deze dienst, namelijk de opening van uw woord, te horen als u gaat spreken. Heer, en dat is een ontzaglijk wonder, dat we dat in alle vrijheid ook mogen doen. En dan mogen wij u loven en eren, u die wij in Jezus Christus onze Vader mogen noemen. Zo leert u het ons. Onze Vader die in de hemelen zijt, de hoogverheven Heere, hoog, groot en almachtig. En die Heere wil naar ons omzien, ons kleine mensen hier in Veenendaal, hier in de Pnieuwkerk. Wilt u spreken? En Heere, dat kunnen wij als mensen niet bij elkaar krijgen, hoe zo'n grote Heere ook hier aanwezig kan zijn. En dan op nog zoveel plaatsen, hier in Veenendaal of in deze wereld. Maar u bent daar als de Vader in de hemel. En dan vragen wij u of u dit huis wil vervullen met uw Heilige Geest. Ook een persoon die wij niet in onze vingers hebben. Want hoe kunnen wij dat, Heren? Dat wij u volledig kunnen doorgronden. Maar Heren, wij leren u kennen. En al is het ten dele. Maar u maakt zich genoegzaam bekend aan ons door uw woord. En daarvan mogen wij leren wie u bent en wie u wil zijn. En Heren, zo leren wij ook dat uw Heilige Geest in ons midden mag en wil zijn. En wilt u dat dan ook doen? Juist ook hier. En leer ons dan ook om afhankelijk te zijn. Om uw woord echt te horen. Want we kunnen hier in de kerk aanwezig zijn. Maar dat heeft misschien een hele andere reden dan om u te horen. Omdat het moet. Omdat het gebruikelijk is. Omdat het een goede gewoonte is. Maar Heren, leer ons dan echt horen. Echt zien. Want we kunnen hier wel zijn. Maar alsnog gesloten zijn. En leer ons dan door uw geest. Uw weg. Uw waarheid. Heren, open onze ogen en oren voor u. Dat wij u hoe langer hoe meer leren kennen. Voor het eerst, als wij u nog niet kennen, maar ook steeds weer opnieuw. Want hoe ver wij ook gevorderd zijn in jaren en in geloof, wij worden steeds weer teruggeworpen op u. En op uw woord en op uw werking. En wees zo de werkende Heer. En we danken dat u dan ook hier eens een plaats geeft. Een plaats waar uw gemeente mag samenkomen. Een gemeente die samenkomt rondom woord en gebed. Waar we ook mogen zingen van uw genade. Van onze afhankelijkheid als zondige mensen. Een plaats waar we als gemeenschap mogen zijn. Gemeenschap mogen oefenen, jong en oud. Dat u daar wil zijn. En een eenheid wil maken. Een eenheid niet om onze rondom onze opvattingen of onze meningen. Maar een eenheid rondom het kruis van Jezus Christus. Daar maakt u zo verschillende mensen één. En leer ons dat ook steeds weer. Een eenheid te zijn. Juist ook op weg naar uw koninkrijk. Waar zo verschillende mensen. Die één zijn in het geloof in u. Een eenheid worden. Geef dat ook zo aan deze gemeente. Juist ook als het deze tijd een tijd is waarin een predikant niet aanwezig is. Een predikant die verbonden is aan de gemeente. Als broeder van de Zwaag afscheid genomen heeft. En als dominee van de Ree eind augustus intrede hoopt te doen, zo de Heere wil. Misschien een periode waar de gemeente niet aan gewend is. Maar Heren, geef dan ook uw zegen daar. Dat we elkaar opzoeken, maar bovenal dat we u zoeken. En dat wij u vinden. Heren, wees dan ook bij de kerkraad. Als zij veel werk mag en moet verzetten. Wilt u hen de kracht en de wijsheid geven om geestelijk leiding te geven aan uw gemeente. Om steeds uw weg te zoeken en te gaan. Om steeds weer daar te zijn als oudste van de gemeente. Om daar met wijsheid als herder te mogen functioneren. Als herder. Maar ook als schaap van de grote opperherder. U, drie enige heren. En wilt u dan ook als herder hier vanmiddag zijn, uw schapen leiden in uw weg, op weg naar het eeuwig koninkrijk van God. En doe ons dat steeds beseffen. En heren, wees u dan zo bij nabij bij ieder van ons, hoe wij ook hier gekomen zijn, wat wij ook meegemaakt hebben de afgelopen week. Geef ons dan een geopend oor. Niet gehinderd door wellicht de warmte, niet gehinderd door zaken die wij meemaken, mooi of wellicht verdrietig, maar dat wij gespitst mogen zijn op het woord, het geopende en verkondigde woord. En als uw woord open gaat, als het vanmiddag ook zal gaan om de vraag hoe wij als gemeente, als gelovigen de schriften lezen na Pasen, na de opstanding van de Heer Jezus Christus. Heere, doe ons dan uit de kerk gaan, geleerd en onderwezen door U zelf, door uw Heilige Geest. Wees zo bij ons, bij jong, als er veel op afkomt, op de kinderen, dat zij ook mogen leren wie de Heer Jezus voor hen wil zijn. Op de jongeren, als er veel vragen, veel kwesties op hun pad komen, wilt u hen dan ondersteunen en hen dan doorgronden in het woord en de leer van u. En de leer, dat kan misschien zo negatief opgevat worden, maar vanuit uw woord mogen wij zaken naar voren brengen die houvast en grond geven. Maar ten diepste geeft u daar grond in. Leer kan niet zonder geest. En daarom verwachten wij het ook van u. Wees ook bij de ouderen, hier in de kerk of met ons verbonden. En misschien hebben zij de opvatting dat zij geen taak meer hebben in de gemeente. Dat zij misschien buiten het gemeentelijk leven staan. Maar heren, u leert dat er juist één grote taak dan ligt. Namelijk de bidder. Om bidder te zijn voor de gemeente. Voor de gemeenteleden. Want op uw gebed bouwt de gemeente. Heren, wij verwachten het dan ook van u, de hoorder van de gebeden. En wilt u dan ook zo dit gebed horen? En laat ons dan samen zijn tot de ere van uw grote naam. Drie enige heren, Vader, Zoon en Heilige Geest. Aan u alle lof en alle lofprijzing. Amen. Vanmiddag openen wij, zoals gezegd, het woord in twee gedeelten. Allereerst uit het evangelie van Lucas. Lucas 24, de versen 36 tot en met 49. En het tweede gedeelte is de tweede brief van Petrus, hoofdstuk 1, de versen 16 tot en met 21. Vanmiddag zal een wat meer leerdienstachtig karakter hebben deze dienst. Als we nadenken over het woord van God en we ook nog zometeen lezen uit onze belijdenis, uit de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikelen 3 en 5. Maar eerst zal de Heere zelf tot ons spreken uit zijn woord en dat is allereerst uit Lucas 24. Lucas 24 vanaf vers 36, waar de Heere spreekt. En toen zij, dat zijn de discipelen, over deze dingen spraken, stond Jezus zelf in hun midden en zei tegen hen: vrede zij u. En ze werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een geest zagen. En hij zei tegen hen: waarom bent u in verwarring? En waarom komen zulke overwegingen op in uw hart? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Raak mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei, liet hij hun de handen en de voeten zien. En toen ze het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zei hij tegen hen: hebt u hier iets te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebakken vis en van een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. En zei tegen hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen: zo staat er geschreven, en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn Vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte vindt u in de tweede brief van Petrus, het eerste hoofdstuk, de versen 16 tot en met 21. Tweede Petrus 1, vers 16 tot en met 21. Daar schrijft Petrus: want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten. Maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam: dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan, als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Tot zover. Wij zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 119. Psalm 119, de psalm die spreekt over het volgen en leren verstaan van de wet van het woord van de Heere. En wij zingen daarvan de versen 6, 9 en 17. Het gebed aan de Heere om zijn woord te openen door zijn Heilige Geest. En om ook geleerd te worden door dat woord. Psalm 119, de versen 6, 9 en 17. Na de verkondiging zingen wij Psalm 19, het vierde en het vijfde vers, waarin we zingen: het is Gods getuigenis, zijn woord, dat eeuwig zeker is. En dan ook in het vijfde vers zingen we dan over de rijkdom als je het woord in de handen hebt. Vers 4 en 5 van Psalm 19. En wij lezen vanmiddag uit de Nederlandse geloofsbelijdenis de artikelen 3 en 5. Artikelen die handelen over het woord van God, het gezag van het woord en het gezag wat het ontvangt. Artikel 3 en 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, waar staat: wij belijden dat dit woord van God niet is gezonden, nog voortgebracht door de wil van een mens, maar de heilige mensen van God, van de Heilige Geest gedreven, hebben het gesproken, zoals de heilige Petrus zegt in 2 Petrus 1 vers 21. Daarna heeft God, door een bijzondere zorg die hij voor ons en onze zaligheid draagt, zijn knechten, de profeten en apostelen geboden zijn geopenbaarde woord bij op geschrift te stellen. En hij zelf heeft met zijn vinger de twee tafelen van de wet geschreven. Hierom noemen wij zulke geschriften heilige en goddelijke geschriften. Vervolgens volgt in artikel 4 wat dan de schrift vormt. En dan in artikel 5 spreekt onze belijdenis: al deze boeken alleen ontvangen wij voor heilig en kanoniek, om ons geloof daarnaar te reguleren, te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel al wat daarin begrepen is. En dat niet zozeer omdat ze de kerk aanneemt en voor zodanig houdt, maar in het bijzonder omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in ons hart dat zij van God zijn. En omdat zij ook het bewijs van die bij zichzelf hebben, dat de blinden zelf tasten kunnen dat de dingen die daarin voorzegd zijn gebeuren. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, vanmiddag een beladen onderwerp, maar ook een actueel onderwerp. De vraag: hoe lees ik de Bijbel? Hoe lees ik de Bijbel? Het is een actueel onderwerp, omdat het juist in het hele kerkelijk leven ook zo'n plaats krijgt. In alle discussies die er zijn in onze eigen kerken, rondom het punt van het rapport van de homoseksualiteit, of in de vrijgemaakte gemeente rondom vrouwen in ambt. En laat duidelijk zijn, daar gaat het vanmiddag niet over, maar die achterliggende vraag is wel: hoe leest een christen nu na Pasen de Bijbel? En als u zegt: ja, daar heb ik over al die onderwerpen voor mezelf eigenlijk geen verbinding mee, dan kunt u natuurlijk wel beseffen dat als u de Bijbel leest, en misschien ervaart u dat ook, dat u een kloof ervaart tussen de Bijbeltekst en de cultuur die daarachter zit, en ons 2018 met al onze vragen en onze gevoelens. Misschien ervaart u dat soms als u de Bijbel leest. Hoe lees ik de Bijbel? Wat moeten we met die kloof? En zoals gezegd, deze preek gaat niet in op al die vragen en kwesties die ik net noemde, maar die achterliggende vraag, daar gaat het om. En ik voel me dan net zo nederig dat ik u slechts een beginsel kan geven vanuit woord en belijdenis. Laten leiden door wat de Heer onszelf leert door zijn woord en wat de kerk van ons in Nederland daaruit beleden heeft. Thema voor vanmiddag: het lezen van de schrift na Pasen. En we leren dan dat de drie-enige God dat geeft. We zien allereerst dat de Vader de schrift geeft. We zien ten tweede dat de Vader de schrift vervult. En ten tweede dat de Geest de schrift openlegt. Dus het lezen van de schrift na Pasen, de Vader die de schrift geeft, de Zoon die de schrift vervult en de Geest die de schrift openlegt. En als we spreken over het woord van God en we vanmiddag ook twee gedeelten gelezen hebben, beginnen we bij het tweede gedeelte, de brief van Petrus. Petrus schrijft een brief aan de gemeente. We weten niet welke gemeente, maar het is een brief van Petrus die ingaat op dwaalleer. Wat die dwaalleer en wie dat zijn is ook niet precies bekend, maar uit het tweede hoofdstuk wordt duidelijk dat ze zeggen: waarom laat je je leiden door wat die mensen daar onderwezen hebben? Die Petrus en misschien ook andere apostelen en evangelisten, waarom laat je door hen leiden? Vers 16 van hoofdstuk 1 zegt dat Petrus zegt: wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd. Waarschijnlijk is dat een verwijt geweest. Jullie volgen kunstig bedachte verzinsels. Waarom laat je je binden door hen? Waarom laat je je leiden door je geloof? Wees vrij. Je hebt alle vrijheid. Als je gelooft, ben je nergens meer aan gebonden. Dan hoef je niets meer te accepteren van mensen. Want je bent in de vrijheid gesteld. Autoriteit hoef je niet meer te gehoorzamen. Een mens hoeft zich ook niet door het woord van God te laten binden. Want als je eenmaal de Heer hebt aangenomen, laat Hij jou wel in het goede spoor leiden. En Petrus schrijft dan als antwoord op die dwaalleer dan deze brief. En hij laat dan zien dat wat hij onderwezen heeft, en niet alleen hij, maar ook alle, de hele kerk door de geschiedenis heen geleerd heeft, dat het geen kunstig bedachte verzinsels zijn. Maar zegt hij: ik was ooggetuige en al mijn broeders en zusters met mij van de doop van Jezus toen God sprak uit de hemel dat dit zijn zoon was. Hij was getuige van de verheerlijking op de berg toen God ook sprak. Maar hij wijst vooral op het woord van God. Daar komt Gods stem uit voort. Daar spreekt God. En hij zegt het dan zo: wij hebben het profetische woord. Ik kan ook zeggen: wij hebben het profetische woord gekregen. We hebben het uit Gods hand gekregen. En daarmee zegt Petrus eigenlijk twee dingen. Allereerst dat God zelf spreekt door de Bijbel heen. God zelf is aan het woord. En ten tweede dat wij ontvangers zijn. We hebben het profetische woord van de Heere gekregen. Die twee dingen. Door die oude woorden heen komt de Heere. Door die oude woorden, want Petrus spreekt hier over het Oude Testament. Toen al duizend jaren oud. Maar nog steeds horen ze daar de levende stem van de Heer in. En wat zegt ons dat nou? Als Petrus dat zegt: ik hoor in die oude woorden de stem van de Heer tegen mij spreken. Dat het woord van God dus niet een normaal boek is. Een boek die misschien in het museum een plaats kan krijgen met mooie verhalen erin. Nee, het gaat hier om de stem van de Heer die tot ons komt. Een levend woord, en dat woord, zo lazen we vanmorgen in 1 Petrus 1, dat woord verandert levens. Door het woord van God, levend, eeuwig, blijvend, worden mensen opnieuw verwekt, krijgen ze een nieuw leven. Dat woord, zegt de Hebreeënbrief, is scherp als een scherp zwaard. Dus iedere keer als dat woord opengaat, als die Bijbel opengaat en ik al lees ik een letter, hoor ik de Heere tot mij spreken. Beseffen we dat? Maar Petrus zegt, we hebben dus het woord ook gekregen. En waarom hebben we dat gekregen? Nou, ons belijdenis zegt het prachtig. Ons belijdenis zegt in artikel 3, God heeft zijn woord gegeven en waarom? Vanwege zijn bijzondere zorg voor ons en onze zaligheid. Prachtig, daar gaat het om. Daarom hebben wij het woord van God gekregen. Omdat de Heere bekommert om onze levens, om ons lot. Daarom gaf Hij zijn woord. Ontvangers dus. En het zegt al meteen dat wij het woord van God dus ook niet naar onze hand kunnen zetten. Niet kunnen zeggen, oh, maar dat is geen woord van God. Want we zijn slechts ontvangers. God zelf heeft het gegeven. En wat betekent dat nou? Nou, dat de Heere ons dus ook tegen de haren in kan strijken. Dat dat woord van God, die levende stem, dus ook zaken naar voren kan brengen waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Die mij niet aanstaan. Dat ik dus geconfronteerd kan worden door God zelf. Want, zegt Petrus, het woord is als een lamp die schijnt op een duistere plaats. Het licht schijnt door dat woord heen en laat juist ook de duistere hoekjes zien die ik misschien verberg voor God. Is dat leuk? Nee, dat is niet leuk. Het doet soms pijn. En vaak zijn wij dan mensen die gaan wat masseren. Want wij hebben onze vragen en onze kwesties. En die vinden wij soms niet in de Bijbel. Of althans, niet op onze manier. Niet zoals wij dat graag zouden willen. Maar gemeente, is dat juist niet de omgekeerde wereld? Als we beseffen dat we het woord van God gekregen hebben, mag de Bijbel dan geen vragen stellen waar wij niet bij stil willen staan? Of überhaupt niet bij stilstaan? Waar wij soms ook even geen antwoord op weten. Mag de Bijbel soms ook nog zijn? Zo zijn. En wij mensen proberen daar vaak onderuit te komen. Door te zeggen, ja, maar dat boek is al eeuwen oud. Dat heeft te maken met die cultuur van toen. Maar daarmee verstom je soms ook het woord van God. En waarom doen wij dat? Nou, omdat wij gebrekkige, zondige mensen zijn. Omdat wij dat niet willen. Dat woord van God mag dus niet scherp zijn. Het moet ons eigenlijk een aai over de bol geven. Goed gedaan, schouderklopje. Mag de Bijbel ook nog tegen onze meningen ingaan? Tegen de dingen die onze tijd belangrijk vindt? Mag dat ook nog? Wat voor houding brengt dat met zich mee? Praktisch. Nou, een nederige houding. Steeds beseffend, als dat woord opengaat, dat levende Heere hier tegen mij aan het spreken is. En dan niet met allerlei vragen al meteen inkomen van, nou Heer, ik weet het niet precies en met al mijn meningen, nee. Eerst luisteren. Eerst stil worden. Dat is het belangrijkste. God laten spreken. Dat kan ook in preken. Er zijn soms spreken die zeggen, we hebben een thema en dat thema dat hebben we naar aanleiding van een Bijbeltekst. Maar dan ga je precies de verkeerde kant op. Vanuit de Bijbeltekst komt het thema. De Bijbel spreekt, niet wij. In Apeldoorn, misschien kent u het, is vaak de leus geuit, liever langer luisteren. Nou, dat is de houding die we mogen aannemen als het woord van God opengaat. Luisteren, liever langer. Niet met allerlei dooddoeners aankomen. Eerst luisteren. Eerst God laten spreken. Voordat wij beginnen. Eerst God met zijn woord als een röntgenapparaat door ons leven laten gaan. Voor de mooie en vooral ook de minder mooie kanten. Is dat lastig? Ja. Doet het pijn? Ja. Maar er zit een bedoeling achter. Als het woord van God open gaat. Misschien tegen onze eigen opvattingen, de opvattingen van onze samenleving in. Waarom doet hij dat nou zoals de blinde zegt? Omdat de Heere uw en jouw behoud op het oog heeft. Het is Gods zorg dat hij dit geeft, dat hij zo spreekt. En dan is de vraag voor ons. Zien wij zo het woord van God? Als kostbare gave uit zijn hand. Als ontvanger. Als we dat zo zijn gaan zien. Dat wij slechts nederige mensen moeten zijn. Dan zien we daar in het woord van God. Ons eigen leven. Met de strijd, moeite en blijdschap die er is. Maar dan moeten we het wel willen zien. In Amerika heb je van die borden langs kerken en daar staat dan zo'n tekst op. En een van die teksten die raakte mij. Daar stond op. Ik zal het vertalen, kan iedereen het volgen. Kom van Facebook in mijn boek. Hoe vaak spenderen wij niet onze tijd met andere zaken. In plaats van dat wij naar de Heere gaan luisteren. Dat de Heere ons troost door zijn woord. Dat de Heere confronteert met zijn woord. Dat de Heere stimuleert door zijn woord. Dat is allereerst nederigheid. Maar dan zitten we alsnog. Hè, wat moet je dan met je vragen? Wat moet je dan met al die opvattingen, ook van onszelf, maar ook in de samenleving? Nou, dan komen we bij het tweede. De zoon die de schrift vervult. Hoe lees ik de Bijbel? Ja, misschien kent u het woord. En anders mag u het vergeten. Het is het woord hermeneutiek. Misschien heeft u het wel eens horen vallen. Hoe lees ik de Bijbel? Nou, Jezus zelf geeft het antwoord. Hoe lees ik de Bijbel? Nou, zegt hij in Lucas 24. Na zijn opstanding. Het gaat om mij. Vers 44, vers 46. En de Heere laat daarmee zien. En de hele Bijbel laat daarmee zien. Dat hier de opening ligt. Want de Bijbel getuigt van het probleem van de zonde. Steeds weer. Het Oude Testament is soms omschreven als de geschiedenis van het falen. Adam en Eva faalden. Noach faalde. Abraham ten diepste faalde. Israël faalde. Steeds weer. Steeds weer liet de zonde zien wat nou de ware aard van mensen is. Het liever niet achter God aan willen. Het liever het eigen wegen bepalen. Heer en meester zijn en dat ik alles mag bepalen. Dat is wat de Bijbel laat zien. Oerprobleem. Probleem nummer 1. Het grootste probleem. Niet alleen toen van Israël, maar ook van ons. Zo wordt je leven beschreven. Vallen. Veel vallen. Zelf kan je er niet komen. Israël is het niet gelukt. Maar nu zegt Jezus. Toen al in het Oude Testament kwam ik. Ik vervul de schrift. Over mij staat geschreven in de wet van Mozes, de profeten en de psalmen. Toen al kwam ik daardoor. En het laat meteen zien dat de zonde ook niet zomaar iets is. Maar dat het zelfs het leven van de Zoon van God gekost heeft. Zo diep gaat zonde dus. Zo diep kan een mens dus niet bij God komen dan alleen door sterven en opstaan van de Heer Jezus Christus. En nou zegt hij, hoe lees ik de Bijbel? Nou, de Bijbel vervult in mijn sterven en opstaan. Iedere tekst, iedere preek gaat over de Heer Jezus Christus. Want Hij is de vervulling van de schrift. Het gaat om zijn lijden en opstaan. Dat is de kern. En daarmee is het woord ook de spiegel voor ons leven. Want waarom moest de Heer Jezus Christus sterven? Wie wil Hij zijn voor u, voor jou en voor mij? Wat vraagt Hij van ons als we de Heer hebben aangenomen? En zo al die aspecten komen terug als de schrift opengaat. Als de Heer Jezus Christus naar voren komt. Naar voren treedt. Waarom moest Hij sterven om vanwege onze zonde? Wie wil Hij zijn? Een Heer met zijn armen wijd open. Kom tot mij. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Leer het van mij. Wat vraagt Hij van ons geheiligde levens? En zo komt in ieder aspect van de schrift ook weer de Heer Jezus terug. En dat is geen dooddoener. Dat we bijvoorbeeld als er over het Oude Testament gepreekt wordt worden, dat het altijd in de tekst om Jezus gaat. Nee, eerst de tekst voor zichzelf spreken, want de Heer spreekt ook daardoor. Zijn woord tot Israël toen. Maar de Heer Jezus Christus komt altijd terug. Het vlees geworden woord van God. Elk woord getuigt van Hem. En wat betekent dat voor ons persoonlijk? Allereerst de vraag. Hebben we gekeken in de spiegel van het woord? In de spiegel die Jezus Christus ons ophoudt. Leven wij met of zonder Hem van wie de schriften getuigen? Maar ook persoonlijk voor onze Bijbelstudie. Als het woord opengaat voor onszelf of in groepsverband. diepe vragen moeten er gesteld worden. Wat zegt deze tekst? Hoe wijst deze tekst mij op de Heer? Wat zegt deze tekst van mij als mens? Hoe wijst deze tekst mij op de Heer Jezus Christus? Grote, diepe vragen. En het kan dus niet zo zijn dat je hiermee binnen anderhalve minuut klaar bent. Dat kan niet. Dat kan gewoon niet dat je dan zo snel klaar bent met het woord van God. En misschien zegt u, ik kon al die vragen niet volgen. Nou, mijn catechisante gaf ik altijd twee vragen mee. Wat zegt deze tekst mij over God? Drie-enig. En wat zegt deze tekst over mijzelf? Die twee vragen. En daar zijn we niet binnen anderhalve minuut klaar mee. De Heer spreekt. Vraag dus inspanning. Tijd. En dan kan het dus niet buiten mijn eigen persoon, mijn eigen zonde omgaan, niet buiten Christus omgaan. En dat kan een mens niet zomaar. Daar is meer voor nodig. En dan komen we bij het laatste. De Heilige Geest, die voor de schrift voor ons openlegt. Want de discipelen begrepen het ook op het eerst niet. We lezen het al bij de Emmausgangers. Ze lopen terug en ze begrijpen het niet. Al hun verwachtingen zijn afgebroken. En Jezus komt naast hen lopen. Vraagt wat hen mankeert, waarom zij dan zo verdrietig zijn. En wat gaat de Heer Jezus dan doen? De schrift openen. Hij opent de schrift en laat zien dat het over de Christus gaat. Vers 32 bijvoorbeeld. Was ons hart niet brandend in ons, zeggen de Emmausgangers, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En later, wat in ons gelezen gedeelte staat, discipelen, bang, denkend dat er een geest in hun midden staat. En wat gebeurt er dan? Christus opent de schriften. Vertelt hen de diepste kern, namelijk hij. En wat staat er dan in vers 45? Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. Van nature begrijp je het woord dus niet. Ben je zoals Petrus van, zegt in 1 Petrus 1, dan ben je onwetend. Dan weet je het niet, snap je het niet. Weet je ook niet wat dat te maken heeft met mijn leven, met het werk van de Heer Jezus Christus. Dat snap je niet. Er moet wat meer komen. En de Bijbel laat zien, dat is de Heilige Geest. Heilige Geest opent het woord. De Heilige Geest is van belang. Petrus zegt in 2 Petrus 1, hij is niet alleen de auteur van het woord. Die heilige mannen, mensen van God, die gedreven zijn door de Heilige Geest. Auteur van het woord van God. Maar, zoals blijkt, hij opent ook harten en verstanden. Zegt onze blijdenis ook. Harten en verstanden openen. Waarom zie ik het woord als het woord van God? Waarom is de Bijbel het woord van God? Niet omdat wij de kerk navolgen, omdat die het zegt. Maar omdat de Heilige Geest getuigt dat dit het woord van God is. De Geest moet mijn ogen openen. Ook hier in de kerk. Kan hij zitten? Kan het woord geopend zien worden? Kan het horen? Maar het kan me werkelijk helemaal niet zeggen. kan het wel opslaan en onthouden. Een oude uitdrukking zegt, het moet een voet lager. Het moet van hier naar hier. Van verstand naar hart. Het moet gaan leven. Van leren naar leven. Ik moet hier dus het woord van God inzien. Wat betekent dat? Dat mijn eigen verstand aangetast door de zonde verlicht moet worden. Dat mijn gesloten oren en ogen geopend moeten worden zoals bij de discipelen het geval was. En dat is geen weg die je zo binnen 5 minuten kan leren. Het is een weg van zoveel jaren. En dan nog is het lastig. Zie het bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus was de man die het hele Oude Testament uit zijn hoofd kende. Ook nog wist wat het betekende, wat het wilde zeggen. Maar zijn ogen en oren moesten geopend worden. Voor het woord van God. Hoe lees ik de Bijbel? Nou, met gebed, biddend. Heilige Geest, open uw woord voor mij. Afhankelijk dus. Betekent dat dan dat je kan zeggen, ja, de Heilige Geest moet in me komen en anders? Vaak een excuus om het niet te hoeven doen, Bijbel lezen. Maar zo gaat het niet. Als je werkelijk de Heer hebt liefgekregen, ontvangt Hij dan ook onze tijd? Hoe lang zijn wij dan met Hem, om het zo te zeggen, in gesprek? Hebben wij ook de ijver om zijn woord te bestuderen? Met gebed van de Heilige Geest. Open mijn hart. En als het woord dan open gaat, dan zien we de Heere staan. Met wijd geopende armen. Kom tot mij. Steeds weer. Wees afhankelijk van mij. Hoe lees ik de Bijbel? Als een nederig mens. God is aan het woord. En ik ben slechts een klein zondig mens. Ik laat Hem uitspreken. Ten tweede, de kern vind ik in Jezus Christus. Mijn eigen leven. En ten derde, hoe lees ik de Bijbel biddend? Heilige Geest, open mijn ogen voor de genade in de Heer Jezus Christus. Steeds weer en steeds weer opnieuw. Amen. Thank you. Zullen we samen danken en bidden. Zo opende u uw woord vanmiddag, Heer. En zo sprak u ons aan. Als eerste. Sprak u ons aan. Als vorst. Als Heer. Als schepper van deze hemel en aarde. Als schepper van ons mensen. Als iemand die aanspraak maakt op onze levens. En zo stelt u ons voor de vraag. Leef ik met of zonder de Heer? En Heer, dat leren wij uit uw woord. Wat u geeft, zoals onze belijdenis zegt, tot zorg, bijzondere zorg. Voor ons en onze zaligheid. Heren, wat een trouw en goedheid blijkt daaruit. Dat hoe ver wij van u afgedwaald zijn. Dat u ons roept door uw woord steeds weer. Dat u daar staat en werkt door uw Heilige Geest. En Heren, wilt u onze ogen en oren dan openen. Steeds weer. Als wij uw woord lezen. Leer ons nederig zijn, biddend. Om steeds weer uw weg te horen. Uw genadewerk. Tegenover onze werken. Dat ons alles uit handen valt. En dat de mens alleen aangewezen is op het werk van de Heer Jezus Christus. En leer ons dat beseffen, Heilige Geest. Door uw werk. Laat ons biddende christenen zijn. Mensen die van gebed en woord leven. Ademen. Want u hebt de schrift ingegeven. Doorademd. En wij horen uw stem. Doe ons deze week dat ook beseffen. Steeds weer als wij uit uw woord lezen. En Heere, breng ons dan dat we met tijd ook aandacht besteden. Want dat is ook iets wat wij, waar wij vaak de fout in gaan. Geen aandacht en tijd voor het woord. Voor de adem van ons leven. Als we u hebben leren kennen. En doe ons dan steeds weer terugkeren. Aan de voeten van de Heer Jezus Christus. Als leerlingen. Als Maria's die het goede deel gekozen hebben. En ga zo met ons mee deze week in alles wat we mogen doen. En doe ons dan volgers zijn. Volgers en hoorders van u drie enige Heren. Vergeef ons al het zondige wat wij deden, ook deze dienst. En wees onze leidsman en voleinder van het geloof. Tot uw eer op weg naar uw koninkrijk. Amen. Wij zingen als slotzang Psalm 33, het tweede vers. Waarin wij God de eer geven. Alles moet hem eren. Want het woord des Heren. Het richtsnoer van zijn daden, de richtingwijzer van zijn daden, is volmaakt rechtvaardig en al onze achting waardig, al onze aandacht waardig. Want eeuwig zal het bestaan, het woord van onze Heren. Psalm 33, het tweede vers is onze slotzang. Maar eerst mag u uw gave geven aan de dienst van de Heren. bidden wij om de zegen van de Heer. Heere, zegen ons en behoed ons. Doe uw aangezicht over ons lichten en wees ons genadig. Verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.